In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gieling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books podcast.
Dames en heren, van harte welkom bij de 20e aflevering van de Business Books podcast. De podcast die je bijpraat over de beste, de leukste en meest leerzame businessboeken van het moment. Mijn naam is Thijs Peters, hoofdredacteur van Good Habits. En bij mij zit Remy Ludo Gieling, hoofdredacteur van Sprout NMT. Hij zit 1,5 meter van mij vandaan. En achter de knoppen zit ook Remy Ludo Gieling. Want Max zit thuis, maar gaat ons, als het goed is, wel helpen met het editen van deze aflevering.
In deze aflevering bespreken we het boek Straight from the Gut van Wijlen Jack Wells. 20 jaar lang was hij CEO van het Amerikaanse megaconglomeraat General Electric. We spreken met omdenken oprichter Bertolt Gunster, die onder meer 1 miljoen boeken verkocht inmiddels. We leren hoe het Amerikaanse avontuur van De Correspondent is verlopen. En horen we het ondernemersverhaal van een van Europa's bekendste scale-ups, Spotify. Maar ja, eerst Thijs, we zitten dus inderdaad niet bij voicebooking op kantoor. What happened?
Ja, ook wij mogen niet in 1 kleine ruimte samen zijn. En dat doen we altijd graag, maar helaas, dat mag niet. Ja. We zitten nu bij jou op kantoor, 1,5 meter van vandaan in een hele grote hal.
Het is een enorme hal, maar ja.
Er is voor de rest niemand.
Nee, dus, we zijn vrij veilig. Ik denk dat dit de meest corona-proof omgeving is van het westelijk halfrond.
Dat denk ik ook, ja. Nou, ik ben ook heel blij dat ik hier ben. Want ik zou eigenlijk afgelopen week in Texas zitten bij South by Southwest.
Ja, op het, ken je de grap van die journalist die conferentie in Texas zou gaan?
Nou, ik weet ook niet of ik echt goed teruggekomen zou zijn. Dus ik ben heel erg blij dat ik gewoon niet gegaan ben.
Er waren ook toch allemaal petities van de inwoners van Austin, waar dat event is. Van kom alsjeblieft niet.
Precies, 50.000 handtekeningen. Ze hebben heel lang volgehouden. Ga door. En ik had al heel lang het gevoel, dit gaat hem niet worden. Dit kan gewoon niet. Die hele stad wordt een petrischaaltje als je mensen daar van over heel de wereld in gaat vliegen. Dus het was denk ik ook wel verstandig.
Krijg je ticketgeld wel terug?
Nee, mijn ticketgeld ben ik kwijt. Want ik had een veel te goedkoop ticket geboekt. Ja. Dat enige ticket waarbij je geen tegoedbon kreeg. Bij onze vrienden van de Luftwaffe. Dat was een beetje pech. Maar goed, dat had ik natuurlijk zelf gedaan. En voor de rest hebben we... Ik krijg volgens mij een gratis kaartje voor volgend jaar.
Oké, nou dat is dan sympathiek.
Mocht de conferentie niet op de fles gaan, hè, want ik denk dat toch best wel dat soort dingen ook gaan gebeuren. Wat ik vooral jammer vind, want ik wilde daar graag opkomende schrijvers gaan spreken. En ik heb gewoon thuis zitten werken.
Ja, dat is toch wel jammer. Ik had nog een tripje naar Zuid-Korea geboekt. Die is ook maar gecanceld. Ik zou mijn geld wellicht terug kunnen krijgen bij onze vrienden van de KLM. Maar ja,
Ik geloof dat Zuid-Korea een van de landen is die het beste doen. Dus misschien is dat wel de plek om
nu naartoe te gaan.
Maar ik denk dat je ze niet terug...
Hebben we nog reacties van luisteraars?
Ja, ik kreeg deze week nog een appje. Weer van familie, maar meestal luistert...
Hoe groot is die familie
van
je? Ja,
die is best groot. Meestal luistert natuurlijk familie omdat ze mij kennen. Denk ze, ga een keer luisteren. En denk ze, hé, dat is wel interessant. Maar dit keer was het de man van een nichtje die ik zie op begrafenissen en speciale genenen. Een hele leuke vent. Maar die spreek ik er 1 keer in de zoveel jaar. En die was al lang fan en die luisterde onze podcast. Had al 10 afleveringen geluisterd. En toen dacht hij ineens, Thijs Peters, ik ken die naam.
Ik ken hem ergens van.
En laatst had hij dan, volgens mij had hij zijn schoonvader gesproken. En die zei, oh, dat is mijn neefje, dat is Thijs. En dus ik kreeg nou een appje. Hij was een groot fan. Dus
nog je hebt familie over de hele wereld in
deze woont in Rotterdam.
Dat is ook ver weg. Ja, we kregen ook nog via LinkedIn werden we aanbevolen door Niels Verhoog, key account manager bij de Johan Cruijff Arena. Zul het nu ook wel rustig hebben. Hij noemt onze podcast als een van de luistertips in crisistijd. En hij zegt het levert ongetwijfeld goede leestips op voor iedereen die het luistert. Dus dat is ook weer een mooi compliment.
Ja, en hadden we eigenlijk al, want we stonden in de top 20, of hadden we het de vorige keer al verteld van het Management Book?
Nee, ja, het Management Book, die heeft, goed dat je het zegt, die heeft inderdaad ons opgenomen in het Management Book Magazine. Nog steeds een papieren uitgave, hè. Fijn dat het nog bestaat. Als een van de luistertips. En het leuke is, dat kunnen we ook al vertellen, dat hè, mochten we ooit weer onze huizen uit mogen komen, dan zijn we voornemens om samen met Management Book eind van het jaar een live uitzending te maken vanuit hun magazijn. En daar kunnen luisteraars kunnen daarbij zijn. Dan gaan we sprekers interviewen of auteurs interviewen. En krijgen we een rondleiding hoe dat...
Magazijn. Krijgen we dan ook, kun je dan ook een minuut gratis winkelen? dat je met zo'n karretje door het magazijn wil?
Misschien kunnen we dat wel met
z'n... Kijk, maar zo'n droom. Ja, niet dat ik niet genoeg boeken heb, hoor. Maar...
We gaan door naar het eerste boek. Straight from the Gut van Wijlen, Jack Welch. Thijs, ja. Wat zeggen de recensenten?
It doesn't matter whether you love or hate Jack Welch. Who can resist hearing the man tell his story? Publisher Weekly. En ik heb er nog eentje. Straight from the Gut doesn't live up to its billing. Hij kreeg namelijk 7 miljoen als voorschot van de uitgever destijds. In it, Mr. Welch tells his life story and describes the vision that made GA perhaps America's most successful large traditional corporation, as opposed to new economy upstarts like Microsoft. Dit is een hele oude reactie, dat lees je al, ja. Want Microsoft een upstart noemen. Het boek is natuurlijk al wat ouder, maar de aanleiding om iets mee te doen is natuurlijk dat Jack Welch overleden is op 1 maart
van
dit jaar. Ja.
Mag ik nog één mooie recensie toevoegen die ik had gevonden?
Oh ja, sorry, die van Warren Buffett, of
ja,
niet?
Ja, die is cool. Jack is the Tiger Woods of management, Warren Buffett. Maar Thijs, wie is die Jack Welch eigenlijk? Want hij is in Nederland minder bekend.
Hij werd volgens mij in eind van de vorige eeuw werd hij uitgeroepen door Fortune Magazine tot de manager of the century. En ik denk dat hij dat ook wel is. Ik denk dat hij is de glamour CEO... die eigenlijk een beetje symbool staat voor het kapitalisme aan het einde van de vorige eeuw. Hij is de man die dat toen op een hele moderne manier deed. En hij was CEO van General Electric. Dat is niet zo'n heel bekend bedrijf in Nederland.
In Amerika, een van de giganten.
Ze maken plastic broodroosters, lampjes,
een beetje de Amazon van hun tijd.
Alles. Ja, maar zij maakten ook alles. Hè. Ze waren een soort
manufacturer.
Manufacturer, echte manufacturer. Maar onder zijn leiding is het ook een financieel conglomeraat geworden. En nou ja, waarom hij beroemd is, hij was CEO en chairman van 1981 tot 2001. En de beurskoers van het bedrijf is met 3000% gestegen onder zijn leiding. En de omzet steeg van 26,8 miljard naar 130 miljard.
Maar ja, ze noemden hem volgens mij ook wel iets van Nuclear Jack. Omdat hij op een gegeven moment heeft hij er in een crisistijd eventjes 100.000 mensen uitgeroust.
Ja, nou ja, dit boek, Straight from the Gut, dat is eigenlijk zijn autobiografie. Die heeft hij met hulp van een journalist opgetekend. En dat begint met zijn arme jeugd in Salem, Massachusetts. Hij was een Ierse volksjongen. Zijn vader was conducteur. Hij was enig kind van wat oudere ouders al. En zo, hij vertelt zijn hele verhaal. Hoe hij werd chemisch ingenieur, promoveerde. En toen kwam hij bij General Electric terecht. En hij was daar, naar eigen zeggen, altijd een beetje buitenbeentje. Een ingenieur die meer geïnteresseerd was in verkopen dan in chemische processen. En in 1981 werd hij uiteindelijk de CEO. En in de eerste 5 jaar heeft hij 100.000 mensen ontslagen. En ze noemen hem een neutron jack, want een neutronenbom is zo'n bom. De waterstofbom is dat voor mij ook. Die gaat af en alle gebouwen blijven staan, maar alles wat leeft gaat dood. En je had al die gebouwen en fabrieken van General Electric waar geen mensen meer werkt, omdat hij ze allemaal had ontslagen. Daarom heette die neutron jack. Het was een hele goede manager in die zin. Hij heeft de Six Sigma Lean ingevoerd in die bedrijven. Vandaar dat het zo succesvol werd. En alleen de grote trieste was. Dus General Electric was een enorm succes. Maar na zijn vertrek is het echt bergafwaarts gegaan met de GE. Met name ook omdat hij heel veel geïnvesteerd had in financials. GE Capital was bijna geloof ik de helft van de omzet op een gegeven moment. En dat is in de financiële crisis totaal down the drain gegaan. Dus onder Jeff Immelt, zijn opvolger die speciaal had uitgekozen, is het eigenlijk heel erg slecht gegaan met het bedrijf. Beurswaarde gehalveerd. En dat is ook wel een beetje achteraf aan hem te danken, omdat hij... Ja, omdat hij alles maar kocht en deed. En dat kon in de jaren 90, maar in de jaren 10 en 20 was dat niet de beste optie.
Wat kunnen mensen nu van hem leren? Want het is wel een beetje leiderschap uit de vorige eeuw.
Nou, dat is wel leuk. Want hij staat een beetje bekend als de number cruncher. Zijn bekendste, waar hij vooral bekend staat, is de 20-70-10 regel. Ik weet niet of je hem kent.
Nee.
Hij heeft wel eens uitgevonden. Elk jaar ontsloeg hij 10% van zijn slechts presterende managers. Die gingen er gewoon uit. Elk jaar. Dus het ging niet of dat individu slecht is. Gewoon de 10% ging daaruit.
Ja.
En de 20% die het beste presteerde, die kregen enorme bonussen. Die werden in de watten gelegd met van alles. En die 70% die moest maar hard zijn best doen om bij die 20 te komen. Anders kwam je bij die 10. Nou, dat is natuurlijk een hele onpopulaire boodschap. Daar werd hij heel erg bekend op, naast Neutron Jack. Maar eigenlijk doet hem dat ook niet heel veel recht. Want hij was eigenlijk ook een van de eerste die het belang van HR echt inzag. En ik heb een mooi citaat. Wat hij ooit zei van over het belang van CFO's. Hij zei, it's the guy that chooses the people in the field that is more important. Not the guy that keeps the score. Dus de CFO was eigenlijk minder belangrijk dan de HR-man. En hij was een knetterharde manager. Maar hij zei ook altijd, you have to know when to kick and when to hug. Ik denk dat er heel veel in dit boek zit. Heel veel managementlessen die nog steeds opgaan. Dat mensen belangrijk zijn. Dat je niet alleen naar cijfers moet kijken en dat soort dingen. Van de andere kant is het ook wel een dinosaurus. Want ik vond nog een opmerking van hem over global warming. Global warming is the attack on capitalism that socialism couldn't bring. Het was een mass neurosis. En het was allemaal onzin. Maar, zei hij, toch moet een bedrijf als bijvoorbeeld GE maar groene producten gaan maken. Want als de markt het wil, ook al is het onzin, dan moeten we het gewoon gaan leveren.
En ja. Waar visionair? Voor wie is dit boek?
Voor wie is dit boek? Nou, het is voor iedereen die geïnteresseerd is in bedrijfsgeschiedenis, maar ook wel in management. Want ik denk dat heel veel dingen van Jack Welch, zeker op personeelgebied, wel interessant zijn. Want die 70, 10, 20 klinkt keihard.
Ja.
Maar als je kijkt naar de praktijk, is het toch vaak wat je wel moet doen als bedrijf.
Nou ja, en zeker met de crisis voorhanden. Hè, ik denk dat er toch wat mensen het veld moeten ruimen in de komende periode.
Ja.
Misschien kan je daar wat van leren wie wel en wie niet te behouden. Voor je
eigen neutronenbom.
Ja, word je eigen.
Wanneer? Alle tijd. Ik heb het al wandelend gedaan. Ik heb zo'n proefaccountje genomen op Audible. Dan
kun je
het gratis downloaden als audioboek. Lijkt me een tip.
Dus goeie.
Kopen,
tijdens je rondje lopen.
Ja, ja, precies.
Goed om te blijven bewegen.
Buiten.
Ja.
Kopen of krijgen, je zou nemen gratis proefaccount. Als je die nodig hebt, dan kun je ook een hoop luisterboeken doen. Ja. Dan gaan we door naar het tweede boek. Spotify, hoe een kleine start-up een miljardenindustrie voor altijd veranderde. Wat zeggen daar eens de center, Remy?
Nou, Stanny Music zegt op bol.com. Aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in entertainment, business en tech. En Helmhaar, goede naam trouwens, vult aan. Super interessant om alle achtergrondverhalen te lezen over deze streamingdienst. Een must-read voor iedereen die in de muziekwereld werkt en een tech-liefhebber is.
Dat zijn hele mooie woorden. Is dit een soort geautoriseerde biografie, net als het boek van Welch? Of is dit,
Nee, eigenlijk helemaal niet. Het gaat heel erg over oprichter Daniel Ek. En in mindere mate over zijn co-founder Martin Lorenzon. Maar die zijn niet gesproken voor dit boek. Dus de journalisten zijn Sven Carlsen en Jonas Jijhoedvoet. Je raadt al waar ze vandaan komen.
Ja, uit het thuisland Zweden.
Zweden. Die hebben gewoon met heel veel mensen gesproken in en om het bedrijf. En het is wel een grappig verhaal inderdaad. Want je komt ook te weten waarom Spotify nou eigenlijk in Zweden is opgericht. Want Zweden is eigenlijk de thuishaven van de muziekpiraterij. De torrentsysteem is daar uitgevonden. De Pirate Bay komt er vandaan.
Ja.
Ze hebben de piratparty. De Pirate Party zelfs in het Europese parlement zit ze volgens mij tegenwoordig. Heeft daar zijn oorsprong. Dus de Zweden waren wel een anarchistisch volkje als het kwam op bestandsdelingen in de vroege jaren. En Daniel Ek was gewoon een soort tech-ondernemer. We kenden toevallig wat goede mensen. En die had dus het idee van dit moet anders kunnen. En hij had net het goede moment dat hij met het idee kwam om een muziekstreamingdienst op te richten. Want in Zweden had ze al heel snel, heel vroeg, broadband internet. En het is nog opgericht in de tijd dat de mobiele telefoon, de iPhone was er nog niet. Hè. Die kwam pas later.
En de ABBA was nog populair.
De ABBA was nog populair. Maar het verhaal schrijft inderdaad van de aller begin, de begindagen. Toen het nog bestond uit twee mannen en een paardenkop. Tot eigenlijk vlak na de beursgang in 2018 was dat volgens mij. Kijk, wij kijken vaak naar Spotify als hè, iedereen heeft hier wel een abonnementje erop. Ik weet niet, ik denk dat je thuis ook wel eentje
ja,
hebt.
Ja, zo'n gezinsabonnement.
Ja, precies. Ja, ja. Alleen wat veel mensen niet weten is dat bedrijf echt ook weer 100 keer op een haar na mislukt of failliet is gegaan. En het is vooral een verhaal over de struggles die het bedrijf heeft gehad. Ze hadden een geweldige techniek. De software werkte beter dan welke software ter wereld dan ook. Alleen ja, ze moesten licentiedeals afsluiten met die grote muziekaanbieders. Universal, Sony, EMI. En dat lukte in eerste instantie in Europa wel. Want ja, hier is de muziekindustrie toch iets kleiner dan in Amerika. Alleen toen ze wilden gaan opschalen naar Amerika, bleek het gewoon heel erg lastig te zijn om daar een voet tussen de deur te krijgen. En dat kwam mede omdat Steve Jobs daar fel op tegen was. Steve Jobs die had
iTunes, hè? Dus die wilde zijn
iTunes
eigen...
Die had eigenlijk al de muziek gered van de piraterij, vond hij zelf. Dan kon je per nummer kon je afrekenen. En Spotify kwam in één keer met een gratis dienst, want dat hadden ze toen al. De grote visie was, je hebt een gratis dienst, die wordt betaald op basis van advertenties. En je kan upgraden naar premium. En Steve Jobs was maar aan het bellen en aan het bellen met die platenbazen. En dat is nooit helemaal bewezen, maar dat het vermoeden is zeer groot. Om het tegen te houden dat er een gratis dienst naar Amerika zou komen. Hij zei, als jullie hiermee in zee gaan, dan maak je je eigen industrie kapot. Dus het is ook een groot gevecht geweest tegen de muziekindustrie en tegen Apple uiteindelijk. En het grappige is ook, die Daniel Ek heeft tegen meerdere mensen gezegd dat Steve Jobs hem ooit heeft opgebeld.
Ja.
Maar dat is nooit bewezen. En die man schijnt ook nog wel eens wat gebakken lucht te verkopen. Dus de auteurs stellen ook de vraag of dat inderdaad ook echt gebeurd is.
Ja, maar van de andere kant kun je wel stellen dat uiteindelijk heeft Apple nou met Apple Music gewoon het Spotify model moeten kopiëren. Dus
ze hebben Beats gekocht van Jimmy Iovine, de grote
muziekproducent. We roepen altijd dat Steve Jobs de allergrote visionair was. Maar hier was hij de behoudende traditionele partij die je disrupteert.
Ja, hij was de laggard eigenlijk op dit gebied.
Ja.
Het was een geweldige documentaire. Iedereen aanraden over The Beats by Dr. Dre op Netflix. Je hebt nu toch alle tijd.
Ja.
Gaat over die aankoop van Apple, van Beats door Apple.
Hey, maar de toekomst van Spotify. Het is toch een beetje Europees knuffelkindje. Hè?
Ja.
Wij hebben ook een groot internationaal bedrijf in de tech-industrie. Maar kunnen zij het overleven nu? Nu Apple natuurlijk ook vol gaat op streamingdiensten.
Nou, ze hebben het denk ik ongelooflijk moeilijk. Hun gratis account kosten ze ongeveer $1 per maand. En het gaat over echt miljoenen. Dus het geld spuit eruit. En dat maakt het boek ook niet helemaal af. Omdat het stopt dus een beetje na de beursgang. En de laatste alinea, die zal ik even voorlezen. Daar bekruipt ook gewoon een beetje het gevoel bij van ja, en nu? Het voelt alsof het verhaal niet af is. 13 jaar na de lancering is Spotify nog steeds een onrendabele muziekapp met Apple als belangrijkste concurrent. De marges zijn kleiner, er is constant behoefte aan nieuwe investeringen. Maar het bedrijf staat nog in de kinderschoenen.
Een beetje een
260 pagina's denk je toch van ja, is het een beetje en kom je een beetje van een koude kermis thuis. Maar het is wel een mooi scale-up verhaal.
Zeker. Ik moet ook zeggen, ik zou het jammer vinden als zij ten onder gaan.
Ja, ik ook.
Dat Apple overblijft. Dus ik lever mijn Spotify zeker nog niet in.
Nee, ik hou ook mijn abonnementje aan.
Hey, voor wie is dit boek?
Mensen die smullen van muziek en business.
Wanneer moet je het lezen?
Nou, ik zou lekker die Spotify playlist aanzetten. Daar gaat het ook heel groot over hoe ze die zeg maar met artificial intelligence de mooiste playlist kunnen samenstellen op basis van jouw mood. Glaasje wijn erbij en even lekker. Je zet op Spotify dat haardvuurtje aan als je geen haard thuis hebt. En dan ga je lekker lezen.
Krijgen, kopen?
Ik zou het eigenlijk cadeau doen aan een echte muziekfanaat. Dus ik geef hem jou zo meteen mee. Dan gaan we door naar het interview met geestesvader van Omdenk. Hij verkocht meer dan 1 miljoen boeken in Nederland. Wat een ongekende prestatie. Hij zit thuis met, jawel, corona, Bertolt Gunster. Voor mensen die Omdenken niet kennen, wat doen jullie?
Wij geven shows, workshops, trainingen, lezingen over ons gedachtegoed omdenken. We hebben allerlei media ontwikkeld in de loop der jaren. Waarin we mensen helpen om problemen in mogelijkheden om te denken.
En wat fascineerde je aan het oplossen van problemen?
Mijn moeder is nogal heel erg van ja maar. Allemaal wat er niet kan, beer op de weg. Voortdurend in paniek. En heel erg conservatief. Ongelooflijk bang voor verandering. Heel erg bezorgd over ons als zoon en dochter ook. Ik en mijn zus. Dus mijn moeder is gewoon ja maar. En als kind heb ik moeten leren om daar een soort tegenwicht tegen te vormen. Dus ik ben noodgedwongen, heb ik allerlei strategieën ontwikkeld hoe je met zo'n ja maar houding om kunt gaan. En als kind irriteerde mij dat en als puber, maar later ook. Dat als mensen voortdurend denken in termen van wat het allemaal niet kan. Ja, dat schiet natuurlijk niet zo op. Dan uiteindelijk zit je dan thuis en doe je helemaal niks.
In je trainingen, in je lezingen, in je boeken. Probeer je mensen handvaten te geven met verandering om te gaan. Mm-hmm. Of om daar een positieve draai aan te geven.
Ja, ja.
Hoe kunnen mensen dat doen?
Nou, het begint ermee dat je accepteert dat je sommige dingen nou eenmaal niet kunt veranderen. En we zitten nu midden in de coronacrisis. Dat is een goede leerschool. Als je het wil leren, leer het nu. Er komt bijna geen betere gelegenheid dan om te leren te accepteren dat je geen invloed hebt dan deze periode. Eigenlijk is dit de mooiste mindfulness cursus die we met z'n allen hebben. Hè? Gratis. Nou, gratis. Kost heel veel. Maar dit is een soort gedwongen herbezinning. Deze weken waarin we nu zitten. Maanden waarschijnlijk. Dus hoe je dat kunt doen is door vooral te stoppen met je met alsmaar vast te houden aan hoe het allemaal zou moeten zijn. Om te beseffen dat je allerlei beelden in je hoofd hebt hoe het zou moeten zijn. En dat noem je dan doelen of dingen die je graag wil of passies. Maar als die dingen gewoon niet realiseerbaar zijn, als ze in strijd zijn met de feiten, dan zijn die doelen frustrerend. En wat helpt is dat dan loslaten. Loslaten dat je sommige verwachtingen hebt over het leven die alleen maar frustrerend werken. En laat ze los. En dat geeft rust en ruimte. En dan lijkt je iets kwijt te zijn. Een doel of een illusie of een hoop. Maar op het moment dat je die frustratie kwijt bent en kijkt naar wat er is. En daar echt naar kijkt. Vaak kun je dan heel erg vaak kun je dan juist iets van maken. Juist door je erbij neer te leggen.
Het klinkt heel makkelijk. Maar kan je eens een voorbeeld geven van een veelgevraagd zakelijk probleem wat je tegenkomt?
Nou, wat ik een leuk inzichtelijk voorbeeldje vind is. Stel je voor, je bent een groenteboer, je staat op de markt. Dit gebruik ik in training ook vaak, omdat het zo'n heel helder voorbeeldje is. Omdat het gewoon goed aangeeft hoe we willen oplossen en dat we eigenlijk zouden kunnen omdenken. Stel je voor, je bent groenteboer, je staat op de markt. En om je mensen goed te bedienen heb je eigenlijk 5 personeelsleden nodig. Genoeg klanten. Alleen om ze netjes wit te betalen met belastingafdrachten, et cetera, heb je eigenlijk maar geld voor 2 medewerkers. Nou, probleem. Nou, hoe zou je dat probleem kunnen omdenken? Dit probleem aan personeel. Het personeelstekort. Nou, weet ik niet wat er in jouw hoofd gebeurt of in dat van de luisteraar. Maar de meest voor de hand liggende route is dat je brein terug wil naar die 5. Het wil het oplossen. Dus het gaat denken als werk met vrijwilligers of stagiaires of familieleden inschakelen. Misschien dat je mensen in natura kunt betalen. Wat trouwens een hele treurige gedachte is. Want je hebt je hele dag de schompers gewerkt, krijg je aan het einde van de dag 20 bloemkolen. Maar goed, stel hè. Ja. Dus ons brein is geneigd om terug te gaan naar die 5. Omdat dat ons doel is. Om dat gat te vullen. Nou, dat is wat je met oplossen doet. Dat je voortdurend kijkt naar hoe dingen zouden moeten zijn. Maar ja, als je dat geld niet hebt, dan heb je dat geld niet. Dat is dus allemaal gedoe. Allemaal plakken en knippen. En zelfs als je werkt met vrijwilligers, het zou allemaal kunnen werken. Maar oké, het is allemaal gedoe. Maar wat kun je ook doen? Je kunt ook kijken of je het probleem kunt omdenken. En dat doe je door naar de feiten te kijken. Nou, je hebt nou eenmaal geld voor 2 mensen. Dus personeelstekort is een probleem. Maar door dat probleem te omarmen en het te vergroten. Bij omdenken maak je altijd een paradoxale interventie op de werkelijkheid. Je beweegt dus met het probleem mee. Je maakt het groter. En door met het probleem mee te bewegen, dat personeelstekort geen probleem is, maar juist de bedoeling, zou je misschien om een concept kunnen komen wat in het supermarktwezen zo'n 75 jaar bestaat, namelijk zelfbediening. Op de markt in Utrecht staat een groenteboer. Die heeft zijn kraam in een U opgebouwd. Alle bakken staan er binnen gekanteld. In zijn eentje kan hij 6-7 klanten tegelijkertijd bedienen. Hij staat zelf bij de uitgang met een weegschaal en een kassa. Dus zelfbediening. En wat ik zo fascinerend vind aan dit voorbeeld is dat het probleem is superhelder. Een groenteboer, 5 mensen, hij heeft maar geld voor 2. Probleem kennen we. We kennen ook de mogelijkheid wat je zou kunnen doen, namelijk zelfbediening. Alleen is er een soort schot tussen deze 2 variabelen. Tussen het probleem en de mogelijkheid. En dat heeft alles te maken met dat wij dwangmatig problemen willen oplossen. Ons brein is geprogrammeerd om op te lossen naar hoe dingen zouden moeten zijn. En ons brein is minder goed bedraad, zou je kunnen zeggen, om problemen om te denken, om er wat van te maken.
Een miljoen boeken. Het blijft me bezighouden. Wie heeft dat nog meer verkocht in Nederland? Mart Smeets of zo? Met zo'n...
Nou, het is krankzinnig. Hij heeft voor mij 260 weken in de boeken top 60 gestaan. De landelijke boeken top 60. Hij staat boven Kluun. Hij heeft meer bereikt dan Kluun. Dus hij is echt.
Ben je wel echt een grote. Ja. Tot slot het laatste boek. De correspondent in Amerika van NRC-journalist Leendert van der Valk. Remy, jij hebt dit boek gelezen.
Jij zou het boek toch lezen?
Ik dacht dat jij het zou lezen, dat de afspraak was.
Ja, maar... we hebben gewoon allebei verzaakt. Je zou denken in coronatijd dat we alle tijd zouden hebben, maar wij hebben het allebei drukker dan ooit tevoren. We hebben dus het boek gewoon niet gelezen, maar jouw oud-collega en mijn huidige collega Jelmer Luimstra, journalist bij MT Sprout, die heeft het die heeft er tijd voor genomen. We bellen hem in, maar eerst eventjes de recensenten, wat zeggen die?
Ja, een meer dan geslaagd boek dat vlot geschreven is en dat leest als een roman, maar geen fictie is. Villa Media.
Ja, Jelmer, welkom in de uitzending Je Vuurdoop. Je hebt het boek gelezen over de correspondent in Amerika. Kan je even in het kort vertellen waar dit boek over gaat?
Ja, het boek gaat over het platform voor journalistiek De Correspondent. Dat in Nederland in 2013 geloof ik is opgericht door Ernst-Jan Fout en Rob Wijnberg. Nou, ze hebben eigenlijk het begin hebben ze al bedacht van, het zou toch heel aardig zijn om een keertje te gaan internationaliseren. Dat gaan ze dan doen in 2017. Ze proberen dan de Amerikaanse markt op te gaan.
In Nederland vraagt volgens mij, hè, de redacties hebben hier in Nederland dan 60.000 abonnees geloof ik. En die hebben zoiets van, ja, weet je, we staan hier pas in de kinderschoenen. Waarom gaan jullie je aandacht in één keer op Amerika richten?
De werkdruk op de Nederlandse redactie is echt ontzettend hoog. Nee, dat is ook best wel normaal, hè, bij startups. Startups die willen groeien, die hebben dan heel vaak te maken met best wel een behoorlijk hoge werkdruk. Veel burn-outs, ook bij de correspondent. Dus die journalisten, die hebben eigenlijk zoiets van, jongens, de operatie hier in Nederland staat nog helemaal niet voldoende. Waarom nu al naar het buitenland? En dan zie je eigenlijk heel erg goed een verschil tussen journalisten die eigenlijk van nature worden betaald om kritisch te zijn en niet per se om te ondernemen. En om de founders, die komen voor een belangrijk deel van de NRC, die komen ook wel wat uit de journalistieke wereld. Maar die founders, die hebben echt een ondernemersblik en die willen echt vooruit. Dus dat botst een beetje.
En hebben ze daar nou ook, want ik kreeg ook het gevoel toen al eigenlijk van, hebben ze daar nou wel marktonderzoek naar gedaan of er eigenlijk wel markt is voor hun concept in Amerika? Ik kreeg het idee, het is een beetje...
Ja, dat blijft eigenlijk een beetje in het midden. Maar wat bijvoorbeeld wel erg opvallend is dat ze in het begin, dat ze naar Amerika toe willen ze voor 5 miljoen willen ze via crowdfunding ophalen. Dat vinden ze dan toch echt de ondergrens om in Amerika uit te kunnen breiden. Als ze er uiteindelijk naartoe gaan, als ze daar een kantoor tijdelijk openen, dan hebben ze al bedacht van, we maken er 2,5 miljoen van. En is dat opeens zo ondergrens. Dus het wordt een beetje onduidelijk hoe of ze daar inderdaad wel echt goed marktonderzoek naar hebben gedaan. Er zijn ook journalisten daar in Nederland, in ieder geval eentje, die dan wat meer in de financiële journalistiek zit, die zegt van, dat is allemaal natte vingerwerk. Uiteindelijk is dat ook een beetje het probleem, want 2,5 miljoen, ze halen dan 2,6 miljoen op via crowdfunding. Doen ze best wel knap. Ze weten nog in de Daily Show te komen, een bekend programma daar. En dat brengt ze dan toch wel wat geld binnen. Maar dat is uiteindelijk ook wel een beetje het probleem. Dan komen ze er ook wel achter van, willen we dan in New York echt een kantoor blijven openen, hè, voor de lange termijn? Dan is dat gewoon eigenlijk veel te duur.
Voor wie is dit boek? Wie zou je dit aanraden?
Ja, ik zou dit boek wel aanraden aan ondernemers. Ja, ik zou het wel aanraden aan ondernemers. Het is gewoon echt een heel leuk, goed geschreven boek. Je kunt ook leren van de fouten van anderen.
Wanneer moet je het lezen? Ochtend, avond?
Ik denk lekker in de middag. Het is natuurlijk nu coronatijd. Ga lekker op je balkon zitten, zonnetje erbij. Ga het lekker lezen.
Laatste vraag, cadeautje of kopen? Of zelf kopen?
Ik denk zelf kopen. Als je zelf geïnteresseerd bent in ondernemen, in journalistiek, die twee dingen, en in internationalisering, dan lees je dit zo weg. Het is echt heel goed geschreven.
Dat was alweer het laatste boek. Thijs, nog tips from around the web?
Ja, mijn favoriete podcast eigenlijk, This is American Life. Ik was de was aan het ophangen. Dat vind ik altijd zo'n fijne bezigheid. Dat heb je toch om podcasts te luisteren. Toen stuit ik op een onderdeel van een wat grotere podcast. Maar deze heette Commento Mori. En dat ging over de komiek Dave Maher. En die is ooit in coma geraakt. En iedereen op social media dacht dat hij dood was. Dus er zijn allemaal dingen geschreven op zijn Facebook. En hij is ontwaakt uit het coma. Dus hij kon terugkijken naar wat mensen op zijn Facebook timeline hadden geschreven. Om hem te herdenken. En daar interviewen ze hem over. Dat is natuurlijk een heel raar soort idee. Dat je uit de dood terugkeert. En kijkt hoe mensen jouw dood verwerken. Nou, dat vond ik een fantastisch verhaal. En ik dacht, ja, dat is zo absurdistisch. Dat,
mooi.
Is leuk om een keer te luisteren.
Ik kreeg een tip van iemand, die heette We Crashed. Over een achtdelige serie over de val van WeWork. Prachtig geproduceerd. Echt een fijne luisterpodcast over die krankzinnige maniak Adam Newman. En hoe het toch zover heeft kunnen komen met dat bedrijf. Echt een aanrader.
Ik ga vrijwillig de was ophangen vanmiddag.
Ja. Dan ga ik heb probeer tegenwoordig een rondje te lopen of een rondje te hardlopen in de middag.
Goed voorbeeld doet goed volgen. Hey, dit was een beetje een rare uitzending.
Ja, ik denk misschien dat volgende ook wel. Ik weet het niet. Misschien ja, wel vanuit huis zelfs een total lockdown komt.
Dat zou maar, zomaar kunnen.
Ja, goed, we passen het er een mouw aan.
Ja, wij gaan in ieder geval door. Ik heb nu geen reisjes die niet doorgaan op de rol staan. Dus ik heb ook tijd om te lezen. Dus we gaan dit keer netjes ons huiswerk doen en alle boeken netjes lezen. Ja, vergeet je niet te abonneren op onze podcast via SoundCloud of Spotify of Apple Podcast. En tot de volgende keer.
Tot zover de Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of SoundCloud en krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en Management Team en wordt geproduceerd door voicebooking.com.